Gemeente, laten we af. Laten we uitspreken van wie bij onze hulp verwacht dit. En daarna mag ik u de groet van de drie enige God overbrengen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 26, het 8e vers. De preek gaat vanmorgen ook over die Psalm 26. En het 8e vers, ik hoop dat dat ook de gemoedstemming is die weergegeven wordt, die u mijn hart vervult. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat u hebt gesticht. Nou, bent u met blijdschap gekomen, jongelui? Of toch wat meegenomen door de ouders, ouderen, hoe ligt het onder u? Ik hoop van harte dat deze psalm werkelijkheid wordt, doordat de geest ons aller hart vervult. Dan zullen we zeker blij zijn, ook in deze dienst, waar veel droefheid is in deze wereld. Psalm 26, vers 8. Na de voorlezing van de Heilige Wet des Heren, de samenvatting, willen we zingen uit diezelfde psalm, maar dan het tweede vers. Jongens en meisjes, ik weet niet of jullie wel eens een medisch onderzoek hebben gehad, maar dat is best wel spannend, hè? Maar laten we het nog even doorvertalen naar jullie, waarschijnlijk wel een proefwerk. Dat komt regelmatig voor in jullie leven, toch op school. Nou dan, dat proefwerk maakt duidelijk wat je eraan gedaan hebt. Of je wel goed geleerd hebt en of je het wel goed in je hoofd hebt zitten. Maar Psalm 26, vers 2 is eigenlijk ook, Heere God, geef me maar een proefwerk. Of eigenlijk nog beter gezegd, wat mama wel eens meegemaakt heeft, waarschijnlijk een MRI of zo. Hè, dat je door de scan moet, dat is door zo'n smalle buis. En dat onderzoek is helemaal niet zo prettig, want nou, dan moet je geen ruimtefobie hebben. Geen angsten hebben, want anders kan je het zomaar uitgillen. Maar de uitslag is natuurlijk nog veel belangrijker. Wat komt er voor de dag? Nou, en dat gaan we nou eigenlijk zingen naar de Heere God toe. Heere, beproef mij en dan moet u mij maar eens vertellen wie ik ben in uw ogen. Want u weet precies wat er in mijn hart leeft. En doorgrond al mijn verlangen, waar gaat het om? En stel mijn oogmerk in de dag. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat we bij Christus uitkomen. Om vergeving te vragen en vernieuwing van ons hart. En dat is eigenlijk ook de beweging van de Heilige Geest. Die de geest wil maken als we deze 10 geboden beluisteren. Dat is natuurlijk heel bekend. Maar het wil ons volop in beweging plaatsen van de berg Sinai. Van waar deze wet gegeven is destijds. Om zo uitgedreven te worden naar Golgotha. God sprak tot Israël. En over Israël heen ook tot ons deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uit het diensthuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen enkel beeld maken van wat boven is. Geen beeld maken, geen enkele afbeelding ook van wat boven in de hemel is, wat beneden op de aarde is. Of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God. Ik duld niemand naast me, betekent dat. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Ouders, dus ons voorbeeld is niet onbelangrijk. Het kan sporen trekken als we lauw zijn tot in het derde en vierde geslacht. Kijk uit. Maar Gods barmhartigheid is veel groter, want dat doet hij aan duizenden, aan degenen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam leeg en zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is en hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Gemeente, wat een heerlijk voorrecht. Vandaag moet niks. Nee. Heiligde die. Hij zette die dag apart om voor God onze dag in te vullen en voor elkaar, voor zijn dienst. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nou, doorvertaald heb ik vaker gezegd, hè, want waar we het woord van de Heere God lezen, moeten we ook wel beseffen wat er staat. Nou, die rund en die ezel, die begeren we denk ik niet, of het moet een boer zijn onder ons. Maar doorvertaald is het de auto en de vrachtauto. En ik denk dat daar de meeste begeertes wel naar uitgaan, toch? Nou, de auto, de vrachtauto, de vervoermiddelen van toen zijn rund en ezel, en van nu de auto en de vrachtauto. Nog iets van dat van uw naaste is. Intussen zijn we hopelijk op Golgotha aangekomen. En wat gebeurt daar? Dan neemt de Heer Jezus, jongens en meisjes, ons mee aan het kruis. Hoe dan? Nou, in gedachten. En dan neemt hij ons mee om ons te laten sterven van dat dikke ik van ons. En van jou en van mij. Dus, we worden gekruisigd met Christus. Niet om zelf te betalen. Maar zo wil de Heere God het heil aan ons voltrekken. Door ons te laten sterven aan ons ik. Maar door ons ook mee op te nemen in het nieuwe leven. Het opstandingsleven. Nou, en als dat het geval is. Dan begrijpt u wat de Heere God bedoelt. De Heer Jezus in de samenvatting. U zult liefhebben de Heer uw God. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, dit gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dat betekent de liefde tot God en de liefde tot de naaste zijn niet van elkaar te scheiden. Dus het kan niet bestaan dat je God lief hebt en je buurman haat. Of andersom, dat je buurman lief hebt en eigenlijk God op een tweede plaats hebt staan. Dat kan niet. Nou, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen, Heere God, danken voor zijn zegeningen die u als gemeente hebt ontvangen en als individuen. En laten we samen bidden om een rijksgezegende dienst. Heere God, wie zijn wij dat we hier weer bij elkaar mogen zijn? Wie zijn wij dat u ons roept in de samenleving om nu verbonden te zijn ook met deze dienst of later in deze week? Heere, teken dat u aan het werk bent met ons. Want we leren het wel uit de Bijbel, uit uw woord, dat de mens vanuit zichzelf niet naar u zoekt. En daarom danken wij u dat we in een traditie zijn opgevoed, waarin het gewoon is om naar de dienst te gaan, terwijl het helemaal niet zo gewoon is. Om op de zondag de diensten bij te wonen, hier of via woord en beeld, thuis of in andere situaties. Want u bent het die ons opzoekt. En u bent het die ons het leven gegeven hebt. U bent het die ons ten diepste op deze wereld geplaatst heeft met de bepaalde opdracht om u te loven en te prijzen. Heren, geef dat dan ook tot uiting mag komen, ondanks dat ons hart van nature gericht is op onszelf en op die ander. Maar laten we dan toch maar zien wie u bent. Heren, wat hebt u ons veel geschonken in allerlei goederen, nabijheid en ondersteuning, zoals in de meest moeilijke dagen. Dat u toch blijk gaf van uw liefde en genade. Dat u toch blijk gaf ons toch nabij te willen zijn. Te ondersteunen ook. Leer het ons te zien, Heer, wat u ons allemaal geeft. Naast het voedsel en de drank, de warmte, de gezelligheid, de betrokkenheid, het huis boven, het dak boven ons hoofd, het huis om in te wonen, de school om naar te gaan, het werk dat we maar nog mogelijk hebben. En ook bij het ouder worden, dat er een goede voorziening is. Bijna voor ons allen. Heere, zo hebben we u veel te loven en te prijzen. Ook dat we in vrede leven. Maar vooral dat u de boodschap van vrede laat uitgaan. Te midden van een wereld die bol staat van spanningen. Heere, geef ons dan ook uw woord te horen en te verstaan. Een psalm waar niet veel over gepreekt wordt, zo blijkt uit de gegevens. Maar toch eigenlijk zo heel mooi is. Zo rijk is. Het straalt rust uit van iemand, niet die eigenwijs is, niet die bedweter is, maar van iemand die vrijgesproken is van zijn zonde door uw genade. En ook maar één richting kent in zijn leven en dat is de weg naar het altaar. Om daar bij u te zijn, om rondom dat altaar te gaan en te staan in processie als het ware, maar ook daar de knieën te buigen. Heren, we weten, we hebben dat net al kunnen begrijpen aan de hand van de toelichting op de 10 geboden, dat u met uw geest ook tijdens dat voorlezen, en we kennen die wet misschien wel uit het hoofd, beter dan de dominee, want die maakte wel eens een vergissing per ongeluk, maar wij weten het. En toch is daar die beweging, dat wij inderdaad, wat we gezongen hebben, dat het ook zo is. Heren, haal me maar door de scan. Vanmorgen werden we door de scan gehaald. Misschien kennen we dat nog niet zo, maar dat is een onderzoek. Nou, in zo'n nauwe buis. En dan wordt daar gezien en gekeken tot in de diepste delen van ons lichaam. Om te zien of er wat aan de hand is. En nu kijkt u met uw goddelijk oog. En dan heb u geen apparaat nodig. Want u weet precies wat er in mijn hart leeft. In ons hart leeft. En dat hart ligt ook steeds voor u open. Ook als we met verborgen dingen bezig zijn. Die eigenlijk helemaal niet kunnen en niet mogen. Dat we weten ook dat we daarmee verdriet doen aan u. Heere, doorzoek mij maar. En zeg me maar waar het mij om gaat in mijn leven. Misschien wel altijd om geld. Of aandacht. Of wat niet al. Meer en nog eens meer. Of zijn onze gangen zo dat we nu komen met een last van zonde. Met schuld, ontrouw. Maar ook een last van berichten die steeds weer binnenkomen via het journaal en andere dingen. Via de media, de kranten. Heer, wat een last. Wat houdt het ons bezig? En het lijkt alsof er steeds meer mensen ziek zijn of ziek worden en met nare dingen geconfronteerd worden. Kom, Heer, geef maar dat de zonde kwijt kunnen aan u. Dat u ze aanwijst, maar dat wij ook schuld belijden. Dat we vergeving vragen en dat u ons wast en reinigt in het bloed van het lam. En dat we zo voor u kunnen bestaan. En daar waar de zorg op ons neerdrukken, waarschijnlijk ook in ons eigen kleine leventje. Want wat kan er zich afspelen, neemt u het ook van ons af. Dat we nu eens onbevangen mogen luisteren, mogen uitstralen, mogen preken. In de kracht van u door uw Heilige Geest. En dat er zo een rust en een vrede daalt op een ieder van ons. Wetend dat u ons serieus neemt. Wetend dat u ons in de spreekkamer hebt uitgenodigd. En er komt die uitslag. En die uitslag is niet zo denderend. En toch ook wel. U bent zondaar. Maar ik heb mijn zoon gezonden om u te verlossen van al dat kwaad. Om u te vergeven en te verzoenen. Heer, laat die stem dan ook horen. Dat we kind van u mogen zijn. Abba, Vader, u mogen noemen. Door de Heilige Geest. In de kracht van u. En niet zomaar aangespraat. Maar werkelijk doordat de Geest in ons binnenste werkt. Wilt u zo maar... Ja, doen laten stormen in dit kerkgebouw en thuis en waar we ook luisteren. Dat uw Geest ons zo vervult, afgebroken in onszelf, opgebouwd in u. Nieuwe leven, vrijspraak, heiliging door uw genade. Ik mag er ook zijn, we bidden erom. In Jezus' naam. Amen. Gemeente Psalm 26. Ik zei al, er is weinig over gepreekt, althans dat is mijn informatie op internet. En ik begrijp eigenlijk niet waarom. Want Psalm 25 is ook bekend. En 27 is overbekend. En 26 heeft alles met 25 en 27 te maken. Dat zal ik u straks aantonen. We gaan het eerst maar eens lezen. Jongelui, lees eens mee. Wat vind je dan van David als je dat zo leest? Die vraag komt zo terug. Doe mij recht, Heere. Psalm 26. Doe mij recht, Heere. Want ik ga mijn weg in mijn oprechtheid. Op de Heere vertrouw ik. Ik zal niet wankelen. Beproef mij, Heere. Ja, stel me op de proef. Toets me neer in mijn hart. Want uw goede tierenheid houd ik voor ogen. Ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij valsaards. Met huichelaars ga ik niet om. Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners. Bij goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld. Ik ga rondom uw altaar, Heere, om mijn loflied te doen horen en al uw wonderen te vertellen. Heer, ik heb lief het huis waar u woont en de tabernakel de woonplaats van uw eer. Neem mijn ziel niet weg met de zondaars, nog mijn leven met de mannen van bloed. In hun handen is schandelijk gedrag, hun rechterhand is vol van geschenken. Steekpenningen dus, geld in. Ik echter ga mijn weg in mijn oprechtheid. Verlos me dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op een geëffende weg. In de samenkomsten zal ik de Heere loven. Amen. Laatste tekst, laatste vers is de tekst. Mijn voet staat op een geëffende weg. In de samenkomsten zal ik de Heere loven. Geweten, ik hoop dat we zo straks deze dienst verlaten met dit voornemen, met dit zeker weten, met dit getuigenis. We gaan zingen als inleiding op de preker Psalm 1, de versen 1, 2 en 4. Maar eerst is de dienst de offerande, de collecte. De eerste collecte is voor op weg met de ander. Een fijne stichting, fijne mensen die zich bezighouden met de gehandicaptenzorg. De tweede collecte is voor de kerk. En dat wordt heel hartelijk bij u aanbevolen, evenals de zendingsbus en de steunpilaren bij en aan de uitgang. De verdere afkondigingen zal ik straks doen bij de voorbeden, dan weet u precies hoe dat werkt ook, waarvoor we gaan bidden. Gaan we zingen Psalm 1, de versen 1, 2 en 4. De collecte vanuit de aanbevolen nogmaals. Gemeente, als antwoord op de preek willen we zingen Psalm 26, vers 12. En wat is dat heerlijk als we dat zo mogen beleven en ontvangen vanmorgen. Nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan. Mijn God, verhoort u mijn gebed. Ik zal hem een blijde klank in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst me heeft gered. Dat straalt rust uit, gemeente, de vrede die alle verstand te boven gaat. Gemeente, Hebreeën 10, dat neem ik mee in de preek. Aan het slot wil ik dat met u lezen, om dat nog sterker te benadrukken. En het thema van de preek is een mens uit één stuk. Gemeente, ik begin met vraag. Welke gevoelens kwamen bij u op, boven, toen we Psalm 26 lazen met elkaar? De dichter lijkt nogal zelfverzekerd, vindt u niet? Op het eerste gezicht lijkt David best tevreden met zichzelf. We lopen de psalm even door. Kort. Ik ga mijn weg in oprechtheid. Nou. Ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij valsaards. Met huichelaars ga ik niet om. Ik haat het gezelschap van boosdoeners en kwaaddoeners. En bij de goddelozen zit ik niet. Mijn voet staat op geëffende weg. Nou, David. Toontje lager. Zou dat niet beter zijn? Dichter bij de grond. Ik kan me voorstellen dat er onder ons zijn die aan Jezus gelijkenis denken, jongens en meisjes. Welke? Een gelijkenis over de fariseer en de tollenaar. Zie die man daar staan? Lijkt David nou niet een beetje verrassend veel op die fariseer die daar in de tempel bad? O God, ik dank u hoor dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. En als die man daar, hè, die tollenaar. Je zou maar die tollenaar zijn. Nee, zo ben ik niet. Jongens en meisjes, slaat David zich op de borst. Net zoals die fariseer. Zie mij eens. Wie kan er tegen mij op? Wie is er zo vroom als ik? Nou, dan gaat die psalm tegen ons gevoel in, hè. Dan hebben we de neiging om dat psalmboek maar even dicht te doen. Maar dan gaat het ook in tegen Jezus gelijkenis. En nou, dat is niet het geval hoor. Want dan zouden we groot onrecht doen aan David. Als we dat zouden beweren, dan komen we wel achter als we de psalm vers voor vers straks wat door gaan nemen. En op ons laten inwerken, maar ook wanneer we de context erbij betrekken, het verband. Want Psalm 26, dat weten de jongsten wel onder ons. Ja, daaraan vooraf gaat 25, hè. En na 26 komt 27. Ja, en dat is nu ook wel belangrijk om dat vast te houden. Want in Psalm 25, dat bevat een van die versjes die wij al vroeg leren op school. Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Dus David bidt daar eigenlijk, Heere, wijs me de weg. Wil me bescherming geven, wil me vergeving niet onthouden. En Psalm 26, dat is een antwoord op het gebed. Psalm 26 is gewoon een antwoord op het gebed van Psalm 25. En dat mogen we niet uit het oog verliezen. Want het is dan ook niet David die zichzelf verhoogt en op de borst klopt. Maar God, de Heere doet dat. Die verhoogt hem. Hij wandelt aan Gods hand en hij leeft uit Gods hand. In de ontmoeting met de Heere wordt hij sterk. Heel sterk. Precies het thema van Psalm 27. Wat dus weer op 26 volgt. Sterk in de Heere. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Ziet u hoe dat in elkaar steekt? We zien dus dat het verband tussen de drie psalmen heel ander licht werpt op Psalm 26. David is nogmaals niet iemand die zichzelf op de borst klopt, maar één die verhoogd wordt door God. De Heere, hij vertrouwt niet op eigen onschuld, hij kent zijn hart best wel, of zuiverheid, maar hij vertrouwt op de verlossing en de genade van God. En daarin is hij heel zuiver. Heerlijk toch? Door op God te vertrouwen, door te weten dat hij gereinigd wordt door het bloed van de lammeren. En wij weten dan door het bloed van het grote lam, Jezus Christus. Dat maakt hem tot een mens uit één stuk. Mens uit één stuk, jongens en meisjes. Dat wil zeggen, die woorden, die zijn niet in strijd met zijn daden. Nee, het is gewoon een man die het meent. Hij is integer en oprecht. Oprecht in woord en daad. En dat hij nu vrijheid zijn onschuld beleidt, is dan ook geen product van eigen akker. Maar het is vreugd, uitwerking van Gods liefde in zijn hart. Dus als God gaat werken in je, en dat wil hij ook vanmorgen, gemeente, dan krijgt dat uitstraling. Dat blijft niet verborgen. En hij beseft, David, dat hij die liefde vooral mag ontvangen in het huis van God. Dus jongelui, je zijn hier op de beste plek. Of als u meeluistert. Hier in Gods huis, zegt David, vroeger de tabernakel voor hem, mocht hij Gods liefde ervaren. Vandaar dat hij ook zegt in vers 8 en 12b, Heer, ik heb lief het huis waar u woont en de tabernakel, de woonplaats van uw eer. En daar wil ik ook naartoe. Daar is mijn aandacht op gericht. Van zondag tot zondag leven, zouden we nu zeggen, het Nieuwe Testament. Van zondag tot zondag om de samenkomst erbij te wonen. Als dat kan. Of thuis. En in Psalm 27 werkt hij dat toch verder uit. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Verlangd. Dat zal ik zoeken. Mag ik nou even stil worden? En mijzelf de vraag stellen. Wat is dat ene? Gemeente, waar zit u vooral mee? Waar is uw verlangen op gericht? Vrede in Israël, onder de Palestijnen. Genezing, dat het onderzoek goed mag verlopen. Operatie. Dat is allemaal niet slecht. Maar waar gaat het ten diepste om? David zegt, één ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heere, mijn God, te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Dus God wil in Davids hart wonen. En die vonk is overgeslagen. En David zegt, ik wil niets anders dan u in mijn hart, in mijn leven, in mijn bestaan. Dat ik doorgloeid word van uw genade. Is dat niet het mooiste, gemeente? En dat ontvang je in Gods huis. Dat gaat stormen. De geest van God die ons zo doet sterven van ons ik. En doet opstaan in het nieuwe leven met hem. En dan? Is dat saai, jongelui? Nee. Want David zegt, daardoor staat mijn voet op een geëffende weg. Nou, kom er zo nog wel op terug. Niet iedereen ervaart het, hè. Ook jongelui, ze wankelen. Ze weten niet meer waar ze aan toe zijn. Waar gaan we heen met elkaar? Mijn voet staat op een geëffende weg. De Heer heeft zijn gebed verhoord van Psalm 25. De Heer heeft hem zijn wegen bekend, zegt David. Bekendgemaakt en nu mag ik op Gods paden wandelen. En God heeft me nou op die weg geplaatst. Heere, maak me uw wegen. Nou, Psalm 26, u hebt mijn voet op een geëffende weg geplaatst. Ziet u? Mooi, hè? We moeten niet alleen met die vraag blijven steken, maar hopelijk ook met het antwoord. Dus David pleit niet op eigen gerechtigheid, maar hij leunt en steunt op God en op zijn gerechtigheid. De fariseer was vol van zichzelf, dat was wel duidelijk. Man, wat ben ik blij dat ik niet ben als die tollenaar en die anderen. En die had het met zichzelf getroffen. Maar David is vol van God. Vol van Yahweh. Vol van de ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dankzij de God van zijn heil mag zijn voet op een geëffende weg gaan en staan. De God die barmhartig is, de God die genadig is, de God die geduldig is en rijk aan goede tierenheid en trouw. En die God die ook zijn goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die de ongerechtigheid vergeeft, die de overtreding vergeeft, die de zonde vergeeft. Gemeente, drie woorden voor zonde. De ongerechtigheid, de overtreding, de zonde vergeeft. Dus dat geeft al aan dat God de zonde echt serieus neemt. Dus als hij ons door de scan haalt, dan zoekt hij naar ongerechtigheden, naar overtreding en naar zonde. Maar die, en dat mag niet verzwegen worden, de schuldige zeker niet onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Gemeenten worden ook wel opgevoed met een lievige God. Ik zeg niet dat het hier vanaf deze kansel bevorderd wordt. maar misschien in de samenleving wel. Een lievige God. En God is ook groot van goede tierenheid en barmhartigheid, gemeente, daar wil ik niets aan afdoen, zeker niet, dat mag ik ook niet. Maar ik denk dat we ook op de preekstoel en eronder evenwichtig moeten zijn. God is groot van goede tierenheid, maar hij houdt de schuldig ook geenszins niet voor onschuldig. En de ongerechtigheid van de vaders aan de kinderen, kleinkinderen, ja, die merkt hij op. God heeft verdriet. God heeft pijn als we lauw zijn. Als we laks zijn. Want dat is een voorbeeld aan onze kinderen. Want vroeger zeiden ze al in het boek Zondagskinderen. Dat is een prachtig commentaar op de catechismus. Als u de catechismus spreken wat moeilijk vindt, moet u dat antiquarisch maar eens op de kop tikken, dat boek. En dat is een prachtig boek. Prachtig commentaar en uitwerking van de hele catechismus. En daar schrijft die dominee ook terecht in. Ja, als de ouders één keer gaan per zondag, dan zijn de kinderen één keer per 14 dagen. En de kleinkinderen één keer per maand. Die man schreef dat al in de jaren, ja, tientallen jaren geleden. Het is gewoon waar. Laten we uitkijken. Dat we het goede voorbeeld geven. Welk godsbeeld heb je van God? En hoe bent u opgevoed? Met welk godsbeeld u opgevoed bent, is ook niet onbelangrijk. Misschien bent u wel opgevoed met een God die achter elke boom staat. Dan heb u angst. Of de hel. Wat realiteit is. Maar de angst voor de hel moet niet zijn dat we wegzakken. Nee, dat moet ons uitdrijven tot Christus, die de helse pijnen doorstaan heeft. En ons het leven wil schenken. Gemeente, stralen we dat uit? Waar gaat het om ons? Wat is het hoogste goed? Waar streven we naar? David heeft een evenwicht godsbeeld. Wat heerlijk als onze kinderen dat zeggen. Maar een paar kunnen streng zijn, maar weten ook uit de vergeving te leven. Beste ouders, neem dat eens door. Misschien een vraag straks onder de koffie met de gevulde koek. Welk godsbeeld heb ik overgedragen aan jullie, beste kinderen? En wat kinderen is het antwoord? Wie is God voor jou? Nou, David heeft een evenwichtig godsbeeld. Dat wil zeggen, groot van goede tierenheid en barmhartigheid. Maar die neemt de zonde wel serieus ook. En daarom moeten we ook niet mee blijven voortleven met die zonde. En dat houdt hem staande. Hij weet dat God de zonde serieus neemt en dat de zonde ons tot vijand van God houdt, want zo is het, hè. Waar die zonde onbeleden en onvergeven blijft liggen en we dwars tegen God blijven ingaan en onbekeerd in ongehoorzaamheid de weg vervolgen, gemeente, dan zijn we gevaarlijk bezig. Kijk uit. Wil God niet. Vanmorgen roept hij. Weg uit de kring van de goddelozen. Maar daar kun je wel aardig last van hebben. Misschien heb jij een vriendenkringgroep vroeger gehad, of nog wel, die eigenlijk niet uitstaan. Ik heb dat zelf ook een beetje meegemaakt in huizen. Ja, ik werd toen wat stilgezet ook. Niet dat ik zo'n vrome ben, maar ja, dat voetballen, dat hield ik maar mee op. Dat ook niet alles. Was ook niet zo lenig trouwens, hoor. Maar, en nog niet. Maar, ja, toch getrokken naar het jeugdwerk. En door het jeugd had ik eigenlijk de roeping ontvangen om predikant te worden. Dat was wel een overgang voor die vriendenkring natuurlijk, want die jongen die was ineens een beetje vroom geworden. Nou, misschien herkent u dat. Vroom. Mensen, beste gemeente, kijk uit. Dat we ons niet als een bedweter voelen. Maar wat David hier wel doet, is duidelijk onderscheid maken. Hij ziet een gezelschap. Groepen van mensen om zich heen. Gezelschap van valsaards noemt hij. Huigelaars, kijk maar mee. Kwaaddoeners en goddelozen. Nou, zo zou ik die vriendenkring niet willen benoemen van vroeger. Nee, bepaald niet. Er waren mensen, jongelui, die andere prioriteiten stelden. Ik was op dat voetballen uitgekeken. Maar gezelschap van valsaards, huigelaars, kwaaddoeners, goddelozen. Van de mensen die Gods wet met opzet overtreden en hem probeerden hem onderuit te halen. Door aan zijn onschuld te twijfelen. Doe mij recht, heren. Doe mij recht. Spreek mij vrij, want ik ga mijn weg in oprechtheid. Op de Heere vertrouw ik. Ik zal niet wankelen. Ondanks de stormen die tegen hem aanbeuken, is David koersvast. Hij gaat recht op zijn doel af.
Omdat de Heer aan zijn rechterhand is, zal hij niet wankelen. Mooie ouderen.
Wankelen kan bij het ouder worden een probleem worden. Zeker ook als je medicijnen gebruikt voor de nacht. Dan moet je wel uitkijken dat je niet valt. Maar ook in het leven kan het natuurlijk allemaal wat stroever worden. Met lopen, dan heb je hulpmiddelen nodig. Wat is dan groot, ook al ligt u nu op bed. En kan u nauwelijks op uw benen staan, dat u die tekst toch meeneemt. Omdat God aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Dat wil niet zeggen dat u zonder rollator kan of zonder rolstoel. Nee, die zijn nodig in bepaalde situaties. Moet je ook gebruiken, kan ook niet zonder. Maar toch naar bovenuit te weten van, omdat God aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. En mijn voet staat op een geëffende weg, ook al wordt alles onder mij weggezaagd. Misschien zijn er onder ons die in een moeilijke periode zitten van het huwelijk. Misschien wel een echtscheiding, wat er broeit of zo. Vreselijk. Mijn voet staat op een geëffende weg. Niet als iemand die toorn boven de andere partij. Maar die weet, ik weet door God geplaatst. En ik weet dat hoe stormt hij mij toch vasthoudt. Ook al moet ik straks Diana, onze grote vriendin, moet geopereerd worden. Nou, mag ik voorbeden doen. Diana, hou vast. Omdat hij aan je rechterhand is, mag je staan op die geëffende weg. Is het niet jaloers om te worden? In deze turbulente tijd, waarin alles aan verandering onderhevig is, waarin velen doelloos rondwalen en aan de zin van het leven twijfelen, dat maakt je toch intens moe? Ervaart u dat niet? Ik krijg steeds meer moeite om naar het journaal te kijken, vaak ook omdat dat de politiek getint is, als je goed luistert en beluistert. David gaat zonder dwalen zijn weg. Met opgeheven hoofd. Koers vast. Doelgericht. De zondag voor de verkiezingen. Nou, je voelt het wel aan. Hè? Eerst was het wat lief tegen elkaar. En nu gaan ze wat schoppen. Om zo de stemmen bij een andere weg te halen. Wordt u daar ook niet misselijk van? Dan denkt u, mensen, we hebben nou eens een regering nodig. Die de schouders eronder zet. En samen met elkaar zoekt naar het goede van het land. Maar het gaat ook nu weer om het eigen ik. Of zeg ik het te negatief? Bij velen althans. Gemeente, daar word je toch moe van. Dan denk je, wat gaat het daar toch om? Laten we het toch als allemaal tot bekering komen. En zoeken van, Heere God, wees ons genadig ook in ons land en een volk. En dat we nou eens met elkaar niet gaan doordrammen. Wat in de laatste tijd vlak voor de nieuwe kabinet nog geregeld wordt op allerlei ethische vlakken. Maar samen zoeken wat de weg is met de landbouwers en met de akkerbouwers en met anderen. En met degenen die graag ook een huis willen bewonen, maar zitten te wachten. David gaat zonder dwalen zijn weg. Koers vast. Dat is het mooiste wat een mens kan ontvangen. Nou, dat geschenk wil ons ook nu vanmorgen geschonken worden, gemeente. Want misschien nogmaals verkeert u in een zorgelijke situatie. De zon mag nu wat doorkomen, daar zijn we heel blij mee. Maar in uw leven kan het wel eens heel mistig zijn. Dat u niet weet wat morgen zijn zal vanwege ziekte, misschien vanwege de omstandigheden in gezin of familie. Huwelijksspanningen, hoofdbuien die ons ook doen wankelen. De stormen die ons van de weg blazen, nou, dat weet u beter dan wij denk ik. Alhoewel, wij hebben ook dijken en kesteren. Nou, figuurlijk, de levensreis kan moeilijk zijn, hè, jongelui, ouderen. Maar David loopt met opgeheven hoofd, nogmaals, want God maakt hem het levenspad bekend. Psalm 16, straks mooi om te lezen. Is dat niet saai, jongelui, dat God in alles je voorgaat? Nee, dan blijft er genoeg keuze voor je over, maar dan door de genade van God. En dan mag je zeggen, overvloed van blijdschap is bij Gods aangezicht. Dus waar God met blijdschap naar ons kijkt, dan komt hij met zijn blijdschap naar ons toe. En dan deelt hij maar uit, Sinterklaas. Hè? Nou ja, goed, dan mag je overdenken wat je wilt, daar gaan we niet op in. Maar God deelt lieflijkheden uit. Dat is geen strooigoed, maar dat is vergeving van zonde, dat is vernieuwing van je leven, dat is de troost, de enige troost in leven en sterven. Zo kunnen we verder. In deze onzekere tijden, het opgeven hoofd, de vaste voet, maar zeker niet met een hoogmoedig hart. Nee, David kent zichzelf, hij weet van zijn dwaalziek hart af
Psalm 51 is daar een voorbeeld van. Nou, dat was geen prettige geschiedenis. Als de dominee dat nu zou doen, dan zou die worden afgezet. Overspel en de moord. Nou, dan is er genoeg reden om te zeggen, dominee, stop er maar mee, want dit kan zo niet. Maar David gaat ermee tot God. Weliswaar ook door een indringende preek van de profeet. Maar dan vraagt hij, Heere God, wees mij genadig. En Psalm 51 is een diep psalm. En gemeente, dat blijft bij de mens. Ook al weet je je vrijgesproken van al die zonden en ongerechtigheden, dan blijf je een zwak mens. En heb je de strijd te voeren tegen de zonde, je eigen vlees in de wereld en de Satan vooral. En daarom vraagt David ook, bij alles wat hij durft te beleiden, ik ga op een geëffende baan, Heere, beproef mij. Nou, dat zegt de juf ook, hè? Eens in de zoveel tijd kan je een proef werken, kijken of dat rekenen wel goed gaat. En die aardrijkskunde. Toch? Beproef mij, gemeente. David vraagt om te toetsen. Om getoetst te worden, te beproeven en zijn hart en nieren te keuren. Nou, hart en nieren te keuren, dat heeft niks met lichamelijk onderzoek te maken. Alhoewel het wel belangrijk is om je hart goed in de gaten te houden. En ook je nieren natuurlijk. Maar het gaat veel meer om zijn gevoelens. Nieren hebben alles met gevoelens te maken. Hij vraagt in feite, Heere God, haal me te beskennen. Nou, dat heb ik al uitgelegd. En dat deed hij later ook, Psalm 139. Zie of er mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Nou gemeente, als je door de scan moet, dat is niet zo prettig hè. Sommige mensen hebben daar heel veel moeite mee, dat heb ik op de huisbezoek wel gehoord. En ik zeg altijd, je gedachten op iets anders zetten en naar de muziek luisteren. Classic FM of zo, of wat anders. En dat getik en dat gerammel van dat apparaat moet je maar even proberen weg te denken. Maar ik kan het makkelijk zeggen natuurlijk. Maar de uitslag is spannender, hè? De uitslag is spannender. Geeft veel spanning. Maar van die spanning lezen we niet bij David. Want uw goede tierenheid houd ik voor ogen. Ziet u? Mooi, hè? Wat ik vaak gezegd heb op huisbezoek, jongens en meisjes. En dat heb ik tegen Diana vroeger ook wel eens gezegd. Diana, als je geopereerd moet worden, dan komt er een grote lamp op je af. En die hangt dan boven je. Dat is heel scherp licht. Nou, dan denk je gewoon, die lamp, dat is het oog van God. Heel eenvoudig. Prachtig. Maar als u rijk als u zo op een operatietafel ligt. Als u het net nog even meemaakt voordat u weggemaakt wordt. Mijn oog zal op u zijn. Psalm 32 gezegd. Nou, dan kunnen we mee verder toch? En dat doet David ook, want uw goede tierenheid houd ik voor ogen. Beleid in vers 3. Ik wandel in uw waarheid. Ik leef al in de wereld, maar ik ben niet van de wereld hoor. Ik hou me verre van al dat gespuis. Bij goddelozen zit ik niet. En dan was hij zijn handen in onschuld. Oh, wacht eens even. Wie zei dat later ook weer? Pilatus, jongens en meisjes. Nou, daar hebben we geen frisse gedachten bij die man. Ik vind het maar een doetje, zeg jij. En ik met jou. Die man die zag wel dat Jezus onschuldig was, maar gaf hem wel over om gekruisigd te worden. Nou, dan ben je toch een doetje, dan ben je een halfslachte figuur. Maar David is heel anders hoor. Hij neemt duidelijk afstand van de zonde. En het breekt met de zondaars. In hun samenkomsten wil hij niet zijn. Hij wil liever daar zijn. Waar de Heere gelooft en geprezen wordt. David beseft maar al te goed dat licht en duisternis niet met elkaar te verenigen zijn. Kan ook niet. God is licht. En bij hem is geen enkel duisternis. Ik was mijn handen in onschuld. Nou, zegt iemand, ik durf het David niet zomaar na te zeggen. Niet dat ik me reken tot de valsaardste, dan gaan we die vier groepen nog even bekijken. Ik reken me ook niet tot de ijdele lieden, zoals de Statenvertaling vertaalt. Die opgaan in de wereld en leven bij de leus, u kent het wel, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Nou, en ook die derde groep, van kwaaddoeners, de werkers van ongerechtigheid. Die voor geweld en bloedvergieten niet terugschrikken. Als ook uit de vierde groep van mensen die bewust zonder en tegen God ingaan. Zonder God willen leven en tegen God ingaan. Ja, ik voel me niet zo vroom, maar dan weet ik me wel door Gods genade uit weggeroepen. Weggetrokken. Maar die tweede groep, hè, die huichelaars. Dus 1, 3 en 4... Daarvan zeggen we waarschijnlijk als gemeente van Haafden ook, daar ben ik wel uit weggetrokken. Dankzij God. Maar die tweede categorie, huichelaars, bedekte lieden, staat er in de Statenvertaling, dat maakt het nog meer bedekt. Maar dat wil zeggen, mensen met twee gezichten. Nou, dat komt wel een beetje dichtbij, toch? Jongelui, de catechisanten van vroeger hebben het mij vaak voorgehouden. Pa doet zondag soms als andere dingen dan 's maandags. En 's zondags mogen we niks, en 's maandags kan alles. Dus ja, ik kreeg op catechisatie best wel mooie dingen te horen, waar je op wel eens van schrok natuurlijk. Maar ik kreeg toch een mooie doorkijk, want kinderen zijn eerlijk. Nou, beste ouders, pas voor één ding op. En wij als dominees moeten er ook voor op uitkijken, want we zijn soms ook toneelspelers, denk ik. Kijk uit ervoor. Geen dubbelheid. Gewoon eerlijk, oprecht, dicht bij de grond. En er mag een vleugje humor bij zijn. En gewoon, laten we maar met elkaar gewoon doen. Dicht bij de grond. En met je hart in de hemel. Daar gaat het om. Want jongelui hebben terecht, en ook de wereld, hebben terecht oog voor huichelaars. Dat kunnen ze niet hebben, dat kunnen ze niet uitstaan. En, maar ja, wie kent dat intussen niet? Want laten we de hand maar in eigen boezem steken, toch? Binnen het gezin, op het werk en met name in de kerk. Wat kunnen onze woorden haak staan op alles wat wij denken? David, hoe kunt u dan zo stellig spreken? Hoe kunt u nou werkelijk uw handen in onschuld wassen? Bent u werkelijk nou een man uit één stuk, ons thema, ongedeeld, zonder twee gezichten? David maakt er geen geheim van. Hij gaat in oprechtheid zijn weg, omdat hij op de Heere vertrouwt. Hij weet zich ondergedompeld in Gods liefde, doorstraald van de Heilige Geest. En daar getuigt hij van, rijk en ruim en vrij. Nu eens niet, ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. Daar kwamen de catechisanten ook vaak mee, hè. Mijn moeder is een beste vrouw, mijn oma ook, maar die oma ook, die blijft maar zeggen, ik ben zondaar. En het komt niet goed. En ze zit altijd twee keer in de kerk. En ze luistert alles wat er uitgezonden wordt. Ze slaat geen meditatie over en ze blijft alleen maar zeggen, ik ben zondaar. Jongenui, heb je door hoe ernstig moeder leeft en oma leeft? Kijk uit wat je zegt. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat God een God voor de doorbraak is. En dat God ook meer gediend wordt. Niet met het feit, maar ik ben maar zondaar en ik blijf zondaar. En dat is ten diepste wel waar. Maar door Christus ben je vrijgesproken. Door Christus ben je geheiligd. Ik denk dat die jongelui meer zitten te wachten op een eerlijk oprecht getuigenis. Niet goedkoop en gemakkelijk. Ik ben gereinigd en geheiligd door God. Ik ben een kind van hem. Wat gaat er meer vanuit? Als je zegt, ik ben maar zondig en ik blijf dat. Of ik mag mij weten kind van God te zijn. Maar dan door de geest ook uitgelegd en ingelegd in je hart. Hè? Daar gaat het om. Want we leven natuurlijk ook in een tijd van, ja, iedereen is van Christus. Dus niemand gaat verloren. Hooguit Hitler en misschien Poetin erbij. Maar daar houdt het wel op. Nee, kijk uit voor automatisme. Maak ik uit ook dat u tekort doet aan het werk van de Heere God in uw hart. En daarom nog een toetssteen vanmorgen. Daarom wil hij ook David bij het altaar zijn. Ik ga rondom uw altaar. Bij het altaar dat spreekt van de verzoening. Door de voldoening waar de stieren werden geofferd, jongelui. En dat hoeft niet meer, want wij kennen dat ene offer van Jezus Christus. Maar David wilde leven bij het altaar, bij de vergeving en de verzoening met God. Want zijn handel en wandel in oprechtheid is niet los te denken van zijn voortdurend gebed om verlossing en genade. En het altaar bepaalt ook de richting van zijn leven. Heer, ik heb lief het huis waar u woont in de tabernakel, de woonplaats van uw eer. Een en al verlangen naar het heiligdom, een en al verlangen naar Gods woning. Verlangen naar de Heere zelf dus. Verlangen naar de verzoening. Gemeente, is dat ook uw verlangen? Ik zei net al, waar gaat het om? We hebben wat tijd gekregen om erover na te denken. Verlangen om hier te zijn. Verlangen niet alleen om in die kerk te zitten. Maar verlangen om te leven uit de verzoening met God.
Dat is toch het mooiste. Kom je om deze reden naar de kerk? Bent u er gekomen, zult u er vanavond weer zijn, omdat het gaat, omdat u niet zonder die verzoening kan? Zonder dat bloed dat onze zonde bedekt, zonder die God kunnen we niet leven, die onze zonde vergeeft. Gemeente in het heiligdom om te zijn, om God te loven en te prijzen. Ja, moet ik dan altijd die tempel opzoeken, de kerk van Haafte? Nou, ik moet met de Heer Jezus zeggen dat God aanbidden niet meer gebonden is aan een bepaald concreet heiligdom. Dat haal ik uit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, Johannes 4, hè, waar de Heer zelf zegt, het is nodig dat u mij aanbidt en de Vader aanbidt in geest en waarheid. Dat is dus niet zozeer verbonden aan of een of ander kerk of tempelcomplex. En toch zou ik zeggen, ook tegen de hervormde kerken, doe die kerk open, ook in de week. Ik vind het altijd fantastisch om in vakantielanden toch in de kerk te lopen. Om daar te zijn, waar God spreekt en waar de taferelen spreken van Gods genade. Ik ga rondom uw altaar, heren. Ik ga rondom uw altaar, staat er. Nou jongens en meisjes, ik heb het al verklapt, hè. Er is niet meer een altaar. Het laatste altaar was het kruishout van Golgotha, waar het lam Gods is gekruisigd. Waar God de Vader zijn Zoon liet kruisigen. Om ons van zonde te bevrijden. Bij hem is vergeving. Bij de heiland. Bij Jezus Christus is reiniging. En David moest in de toekomst kijken. Maar wij weten, wij mogen terugkijken. En ik ga rond uw altaar. David moest het doen met de offerdieren. En wij mogen weten. Christus heeft het laatste altaar. Daar is u op geklommen. En nu gemeente. Ik ga rondom uw altaar. Weet u dat er één gevaar in deze tekst zit? En misschien heb ik het wel eens meer gezegd. Want ik ben vroeger ambtenaar verkeerskunde geweest. Afdeling verkeerszaken en zo. En toen werden die rotondes. Die kwamen in opmars. Hè? Dus iedereen was daar dolgelukkig mee. Want je hoefde niet meer voor dat licht te staan en te wachten. Dat kost allemaal tijd. En dan kwamen er rotondes. Nou, prachtig, leuk. Maar rotondes zijn een gevaarlijke ding hoor, merk ik gisteren. Want mijn vrouw heeft een paar keer meegemaakt dat ze bijna aangereden is door een auto of door een medefietser. Want dat is tegenwoordig net zo gevaarlijk als een auto, geloof ik. Want die kunnen ook hard fietsen hoor. Maar goed, een rotonde heeft zijn gevaar ook, jongelui. Kijk uit hoor, denk niet dat het zomaar even veilig oversteken is. Maar een rotonde in het geestelijk leven is heel gevaarlijk. Dat betekent dat je rondom Jezus gaat. Zo. Dat is makkelijk, hè. Dan hoef je ook niet te veranderen, hoef je ook niet te sterven van je eigen ik. Dan kun je gewoon je eigen leventje doorzetten. Want ja, Jezus is toch voor mij gekruisigd en daar moet je geen zorgen over maken. Dat is toch gebeurd, wat maak je een zorg over? Nou, dat hoor je natuurlijk ook wel eens misschien van collega's of andere mensen. Die zeggen, zit jij nog een haast in de kerk? Het is allemaal zo ouderwets, kom nou toch. Nou, hoor eens. Mensen maken van Golgotha geen rotonde. Het is een kruisheuvel. We moeten aan de voeten komen van de Heer Jezus op het kruispunt. Dat is heel belangrijk. Aan de voeten van de doorboorde Jezus, die eigenlijk de enige is die de woorden van Psalm 26 kon uitzingen en uitzeggen. De grote onschuldige die werkelijk zijn handen en hart in onschuld kon wassen, dat was Jezus alleen. Want hij had geen zonde gehad of gedaan. En toch nam hij heel bewust de last van de schuld van onze zonde op zich. Over koers, vastheid en zinvol leven gesproken. Hij ging zonder dwalen zijn weg. Om ons van het dwaalspoor af te trekken. Om onze intense schuld voor eeuwig in te lossen. Kijk eens wat het hem gekost heeft. Niets was hem te veel. Omdat hij maar al te goed wist dat de slachtoffers die de priesters ook ten tijde van David brachten. De zonde nooit zouden kunnen wegnemen. Maar de van God gezonde hoge priester, onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, is het offer, het ene offer. En daarmee wil u ons zalig maken. Aanbidding van het offer. Ik ga rondom uw altaar. Ik wil daar zijn waar u woont, zegt David. Ik wil in de samenkomsten zijn om u te loven en te prijzen. Daar wil ik zijn, terwijl hij nog op de vlucht is voor de Saul, denk ik. Kan ook Absalom zijn, maar dat maakt niet zoveel uit. Hij is nog steeds op de vlucht. Maar zijn gedachten gaan uit naar het zijn in de tabernakel, in de woning van God. En gemeente, wie bent u? We gaan afronden, waar gaat u heen? Op welke weg wandelt u? Ziet u Christus klaarstaan in deze morgendienst? Met uitgespreide handen. Ik ga rondom uw altaar, heren. Hij staat klaar om me op te vangen. Om ons te wassen en te reinigen in zijn bloed. Mogen dan door het geloof in zijn gerechtigheid delen. Die zalige ruil van Luther. Hij onze zonde, wij zijn gerechtigheid. Dan mogen we met Paulus zeggen, is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen oordeel. Maar dan moeten we ook niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Geen veroordeling, maar vrijspraak. Geen helse smart, geen eeuwige hel. Dankzij de hoge priester. Dankzij hem alleen. Die tot eeuwigheid is gezeten aan Gods rechterhand. En nou kom ik bij Hebreeën 10, gemeente. Zullen we het even lezen? Dan komt het sterker nog over dan net. Hebreeën 10 vanaf vers 19. En dat is echt een toespitsing van de preek op. Omdat we nu broeders. Hebreeën 10 vers 19. Broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Ga nu naar Golgotha dus. Langs een nieuwe levende weg die hij voor ons heeft ingewijd. Door zijn voorhangsel, dat is door zijn vlees. Daar hangt Jezus. Omdat we een grote priester hebben over het huis van God. En dat komt het. Laten we dan tot hem naderen. Met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Hoor eens, prachtige teksten. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Dat is mooi. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft is getrouw. Laten we ook op elkaar acht geven. Letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. En dan de tekst. Laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Nee, dat David zegt dat toch ook. Ik zal in de samenkomsten zijn. Daar wil ik zijn. Laten wij die onderlinge bijeenkomsten niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is. Met elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. En dan? Dan komen de twee ernstige versen. En dan moet je echt op je laten zelf betrekken ook. Want als we willen zijn weten zondigen nadat wij de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Gemeente, er is geen afval van de heiligen. Dat beleiden wij ook. Eenmaal bekeerd, voor altijd bekeerd, terwijl de dagelijks bekering nodig is. Maar als u toch willen en wetens balanceert, gemeente, nadat u toch veel kennis van waarheid heeft ontvangen, dan moet u niet denken dat er dan nog een slachtoffer voor onze zonde is. Komt wel goed? Nee, het komt niet goed. Want slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur. Dat de tegenstanders zal verslinden. Hoort u dat? Dat is niet niks, hè? Daarom, ga naar het altaar. Niet rondom. Buig uw knieën. Laat uw hart ootmoedig zijn. En dan zegt God, ik plaats je op een geëffende weg. Dan zullen we met vaste regelmaat in het huis van de Heer te vinden zijn als dat kan. Om in de samenkomsten waarin het altaar of beter gezegd de gekruisigde en opgestaande Christus centraal staat te loven en te danken. Daar wil ik zijn, waar God woont. Is dat uw levensroeping? Waar is uw leven op gericht? Dan gaan we wel gebaande wegen. Als het op Christus gericht is, dan hoeft u niet te twijfelen. Want ook niet in deze stormachtige tijd, jongelui. Vast liggen in Gods verkiezende liefde. In Christus opofferende liefde. En de geest die ons blaast op de weg die te leven is. En ons vasthoudt. Nou, beter fundament is niet denkbaar. Verkiezende liefde, opofferende liefde. En de geest die ons op die weg plaatst. Totdat we eenmaal thuiskomen. Om Gods lof voor eeuwig te mogen zingen. Rondom de troon van het Lam. Amen. week zullen we samen danken en voorbeden doen. We denken aan de familie van de heer Jurjen van Horsen, die de afgelopen week aan een open graf stond. We bidden of de heer de kracht wil schenken om dit grote verlies te dragen. We bidden voor Diane Bambacht, die aanstaande dinsdag opgenomen moet worden in het ziekenhuis van operatie. We denken ook aan haar ouders die in liefde om haar heen staan en vragen de Heer om zijn hulp, waar ook Diane zeker op vertrouwt. Althans, dat heeft ze altijd uitgestraald. We doen voorbeden voor gemeenteleden die onderzoeken moeten ondergaan of op uitslagen wachten. Spannend, hè? Waarbij onzekerheid gepaard kan gaan. We vragen de Heer om bijstand in deze situatie. We dragen onze gehandicapte medemens op aan Gods troon. In het bijzonder denken we aan het werk van de vereniging Op Weg met de Ander. Hierin betekent waar de collecte vandaag voor bestemd is. We bidden voor de familie Vrij in Albanië, het zendingsechtpaar wat we ondersteunen middels de GZB. We vragen de Heer of hij hen en al het andere werk van de zending wil omringen met zijn geest en zegen. En we bidden, dat zeker ook niet onbelangrijk en fijn dat de Scriba dat vermeld heeft voor de wereld en ons land. Met name de verkiezingen voor de Tweede Kamer die komende week gehouden worden. We willen de Heer het vragen of hij met zijn geest en wijsheid ons de juiste keuze wil laten maken. En de overheid wil zegenen. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u voor deze psalm. Weinig over gepreekt, zegt internet. Waarom eigenlijk? Is het te groot? Het is eigenlijk uw weldaad. Het is dat wat u wil geven. Dat we niet blijven steken in onzekerheid, maar koersvast onze levensrichting volgen. Doordat u ons op de weg geplaatst heeft. En omdat u ons op die weg ook houdt. Heer, en dat we mogen leven uit de vrijspraak van zonde, vergeving, verzoening, ons deel mag zijn. U aan onze rechterhand, dan hoeven wij niet te wankelen. Heer, wat een heerlijke psalm. Maar duidelijk ook onderscheid tussen de groepen van goddelozen en overtreders en David zelf. Niet dat hij zich beter wist. Nee, door uw genade wist hij zich anders. U hebt hem in het hart geraakt en zijn voet op het weg geplaatst. Ook met vallen en opstaan. Want David heeft ook zijn diepe daden gekend en daar heeft hij ook over moeten spreken. Weliswaar ook naar aandrang van profeet Nathan, maar hij heeft beleden. En de schuldbelijdenis stond ook centraal in zijn leven. Maar u wist ook, er is maar één God die kan vergeven. En daarom ga ik rondom het altaar. Ook in een processieoptocht waarschijnlijk wordt er bedoeld in de tekst. Om u te loven en te prijzen. Maar voor ons vooral dat we van Golgotha geen rotonde maken, maar een kruispunt. Dat we daar komen om te sterven van ons ik en op te staan in het nieuwe leven met u. En zo mogen wandelen. Koersvast, ook al stormt het op vele fronten, we hebben het genoemd, binnen het huwelijk, in het gezin, het werk, de kerken, waar niet al. In de wereld, Israël, we mogen bidden voor het verbondsvolk. Heer, kom toch, breng ook Israël op de knieën, niet vanuit nare gedachten, maar wel dat ze ook die God mogen aanroepen die leeft en regeert. De liefde tot Israël kan nooit genoeg zijn, want het is de oudste broeder. En wij zijn ingelijfd. En we blijven ook bidden voor het volk. Dat ze toch in oprechtheid hun weg mogen gaan in handel en wandel. Maar bovenal dat ze daardoor u leren kennen. Want u bent die God die dat geeft in oprechtheid te handelen en te wandelen. Dat ze de Messias mogen beleiden. Mag dat ook ons gebed zijn, niet het hoogmoed. Want de Joden zeggen wel eens terecht, jullie hebben met het kruishout van Golgotha onze schedels ingeslagen. En daar hebben we ook schuld over te beleiden. En toch, heren, we gunnen het. Ook Paulus wil ze tot jaloerzet verwekken. Zouden wij dat dan niet mogen doen? Maar laten we dat zorgvuldig doen. Niet met politiek getinte berichten of beelden, maar eerlijk en oprecht. Maar zegen ook alle die in de tang zijn van Hamas. De Palestijnen, ook in zekere mate en zonder de christenen onder de Palestijnen. Heren, wat moet het moeilijk zijn, ook voor hen. Kom toch, Heer, openbaart u zich aan de volken. Psalm 67 en andere psalmen die het getuigen van uw koningschap over heel de aarde. We verlangen ernaar dat u het overneemt van een Poetin en van een Biden en van wie dan ook, Zelensky en nou ja, wie er ook allemaal aan de macht is, Netanyahu. Neemt u het maar over. Kom, Heer Jezus, we zien uit naar uw komst. Want zo kan het ook niet langer. Intussen bidden we ook voor alle wonden en zorgen die er zijn. De familie van de heer Jurjen van Horsen stond afgelopen week aan een open graf om daar het lichaam achter te laten, gezaaid. U hebt hem gekend, u kent zijn vrouw en de kinderen en de verdere familieleden. Weer een troosten en maar de hand op hun schouders leggen. Ook met deze woorden van deze dienst van vanmorgen. En dat ze mogen ervaren, pa, En mijn man heeft mij moeten verlaten. Die is weggenomen. Maar u blijft. En dat het zo mag zijn, Heer, opgenomen in heerlijkheid. We hebben deze meneer niet gekend, daar moeten we vanaf blijven, maar u weet het wel. Maar geef toch dat als vrouw, als kinderen, ook telkens en als man ook met deze dingen bezig mogen zijn. Dat we weten waar we naartoe reizen als u ons oproept. Troost die familie. We bidden voor Diana. Onze grote vriendin Kootje Broek nog, wil haar gedenken samen met haar ouders. Opnieuw een operatie die wacht. Laat ze maar naar het grote lam kijken als ze er nog tijd voor heeft. Om dan te weten, Gods oog is op mij gericht. Dat mag ook de ouders troosten. Doe een voorbeden van gemeenteleden die de onderzoeken moeten ondergaan. Uitslagen wachten. Heren, dat kan zo onzekerheid zijn. Wat zal de uitslag zijn? Je zou maar een onderzoek hebben gehad en nog steeds wachten op de uitslag. Wat is er aan de hand? We zijn van die zwakke schepselen. Wilt u overkomen om dan ook rust en vrede te geven in uw woord. Geen vals vertrouwen, maar oprecht vertrouwen in u. Uw goede tierenheid is rondom mij, zegt David. Als hij ook denkt aan die scan. We dragen onze gehandicapte medemens aan ons op. Aan u op. Voor uw troon, heren. Gedenk ook de stichting, de vereniging op weg met de ander. Doet heel veel goed werk onder deze doelgroep. Wil het werk zegenen ook met onze gaven, door onze gaven die we nu mogen afzonderen en hebben afgezonderd. Bidden voor de familie Vrij in Albanië, een zendingsechtpaar, dat ondersteund mag worden, ook uit deze gemeente, middels de GSB. Blijf bij hen en stel hem tot zegen, dat ze licht mogen zijn in de donkere wereld ook van Albanië. Kom met uw geest, ook op andere plaatsen waar werkers zijn uitgezonden en werksters. Dat ze de kracht van u het getuigenis mogen uitdragen in woord en daad. Bidden voor de wereld. Er al gedaan, deels, maar er is veel meer dan dat. Er zijn oorlogen die niet genoemd worden. Er zijn aanslagen op christenen die niet genoemd worden. En andere dingen die gebeuren. En zoveel wat er gebeurt wat voor u niet kan bestaan, heren. Laten we niet alleen hangen aan de nieuwsbericht of de krant. Maar steeds ook vragen, wat gebeurt er allemaal? En dat we de nood van deze samenleving, maar ook de mooie dingen, voor u mogen uitspreken om u daarvoor te danken. Wilt u wel ons wijsheid geven? Vele plannen komen naar ons toe. Iedereen zoekt weer eigen stem in te winnen. Maar laten wij maar zoeken in welk getuigenis het woord van u doorklinkt. Daar gaat het om, heren. Dat we geregeerd worden door overheidsdienaren die luisteren naar uw stem en diep aanhankelijk en afhankelijk van u zijn. Dat volk is gezegend dat op u vertrouwt en dat ook laat blijken in ons stemgedrag. Daar vragen we om. Vader, Zoon, Heilige Geest, we danken u en loven en prijzen uw naam. Amen. Tot slot, gemeente. Een bewogen psalm, dat zeg ik eerlijk. En dat is psalm 43. En die wordt vaak gezongen, of gespeeld nog meer, denk ik, als hier een overledene staat opgebaard en wordt uitgedragen. En dat is een heel heftig moment, jongens en meisjes. Ik heb laatst ook sterfgevallen meegemaakt in eigen kring. En dat is best een heel bewogen moment. Maar mag ik het zeggen? Het is niet alleen een psalm van in de rouwdienst. Maar het gaat over het leven. Het volle leven met God. En daarom zingen we eerst, zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan dat bewogen vers. En dan wordt zo die kist uitgedragen met opa of oma erin. Of misschien wel een kindje erin. Of papa of mama. Dan ga ik op tot Gods altaar. Dan moeten we nu leren zingen. Omdat het straks gespeeld wordt, gezongen wordt, als wij worden uitgedragen. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vrucht. Psalm 43, vers 3 en 4. bedankt voor de goede zorg, de organisten voor het spelen en begeleiden. Degene die de dienst uitgezonden hebben. Wat een heerlijk werk om zo ook tot zegen te zijn voor een ander. Gemeente, mag ik u oproepen de bijtwonende avonddienst. Maar ook in bijzondere diensten weer op zondag 26 november. In de morgendienst gaat collega Meijer voor het Gameren. Die hoopt dan de doopdienst te leiden. En in de avonddienst is propprent J.A. de Kruif in uw midden. En dan wordt in de dienst ook aandacht besteed aan de overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Want volgende week is het eeuwigheidszondag, gemeente. We mogen bepaald worden bij de eeuwigheid met God. En dan worden ook de namen genoemd van hen die ontvallen zijn. En daarna komt de eerste adventszondag, jongens en meisjes. En dat is het kerkelijk nieuwjaar. Dus dat is wat anders dan 1 januari. Verhef nu harten tot God. Ontvang je de rijke zegen van Heere God. En ga ermee heen in vrede met uw voet op een geëffende baan. Heerlijk toch? In uw hart, in alle rust. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en Israël vrede.